Goedenavond allemaal. We zijn aan de derde avond toegekomen van een studie over het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En dat doen we aan de hand van een aantal hoofdstukken van het boek Daniël. En vanavond behandelen we Daniël 4 en 5, ook een beetje in de vogelvlucht. En dat handelt eigenlijk over de val van Babel. Het einde van Babel vinden we in hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 4 van Daniël vinden we de hoogmoed van Babel. Het is verdeeld in 11 stukjes. Het duurt niet allemaal even lang hoor. Maar een persoonlijk getuigenis, een derde waarschuwing. De droom, God heeft geduld, grote hoogmoed. Stem uit de hemel, herstel, de val van Babel. Veilig in Babel, de maat is vol. Er is geen uitweg meer en het oordeel komt. En als u zo even naar dat hele rijtje kijkt, dan weet u dat als u de Bijbel een beetje kent, dat we Babel ook in het laatste Bijbelboek tegenkomen. En dat de val van Babel, de komst van Jezus Christus naar deze aarde, gaat inluiden. We hebben in hoofdstuk 2 hebben we de wereldrijken behandeld. Nebukadnezar was er het hoofd van, Babel was er het hoofd. Maar we begrijpen allemaal wel, als Babel het hoofd is, dan is de rest is het lichaam dat aan het hoofd vastzit. Dan hoort dat allemaal bij elkaar. In Babel zijn alle wereldrijken vertegenwoordigd. En als die steen komt, die van de losgemaakt wordt van een berg, en het koninkrijk van God betekent, het koninkrijk waar wij om bidden, uw koninkrijk komen, dat zal eens gebeuren, dan zal die steen losraken, dan maakt hij een einde aan alle wereldrijken. Maar Babel is dus het grootste rijk. Maar na Babel, na de val van al die wereldrijken, gaat het koninkrijk van God zich op aarde vestigen. En we gaan ook kijken wat God daarover in zijn gedachten heeft vanavond. Een persoonlijk getuigenis. Hoofdstuk 4 van het boek Daniël, dat speelt zich af zo'n 10 jaar na de gebeurtenis rond de aanbidding van het beeld en de vurige oven, waar de 3 vrienden van Daniël in waren geworpen. Je zou denken dat als je iemand hebt als koning Nebukadnezar, die zo vaak geconfronteerd is met de God van Daniël en zo vaak heeft moeten erkennen dat hij niet alle macht heeft, maar dat er iemand is die boven hem staat, dat hij wel een toontje lager zou gaan zingen. Een aantal keren is het nu voorgekomen dat hij gemerkt heeft dat zijn macht beperkt was. Hij kon zijn droom niet verklaren. Hij wilde de vrienden van Daniël in de vurige oven overdoen en hij is tot ontdekking gekomen dat hij kan doen wat hij wil. Maar God trekt gewoon zijn plan. En God bewaarde zijn de zijnen in die vurige oven. Nou, ongeveer 10 jaar na die vurige oven, we gaan lezen die eerste 3 versen van Daniël 4. Koning Nebukadnezar aan alle volkeren, natie en talen die op de hele aarde wonen. Uw vrede zij groot. Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen. Hoe groot zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Wat we hier zien is dat de machtige Nebukadnezar moet erkennen dat God boven hem staat. Om wie gaat het uiteindelijk in dit hoofdstuk? Het gaat uiteindelijk om de koning die komen zal. Die een eeuwig koninkrijk zal oprichten. En die verbonden is met de Allerhoogste God. En zo staat het hier ook. Het heeft mij behaagd, de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. Maar een beetje rustig. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En dat koningschap gaat komen en daar moet het koningschap van Babel plaats voor maken. Waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat erom aan wie de Allerhoogste het koningschap heeft toegedacht. En hij geeft een persoonlijk getuigenis. God is de Allerhoogste God. Hij heeft grote wonderen en tekenen gedaan. En zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En er staat er in vers 17 van dit hoofdstuk. De erkenning dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat hij dat geeft aan wie hij wil. Ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarvoor aanstelt. Nou, als je zo'n tekst even op je laat inwerken, dan weet je om wie het gaat. Want de nederigste mens die ooit op aarde geleefd heeft, dat is de Heer Jezus Christus geweest. We lezen in Filippenzen 3 dat hij zich vernederd heeft tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Hij heeft de allernederigste plaats ingenomen. En ook volgde, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dus God, het is God altijd in zijn gedachte van God geweest om de mensen die nederig waren, die voor hem bogen, die met hem rekening hielden, een hoge plaats te geven. De nederige geeft hij genade. De hoogmoedige, die weerstaat hij, maar de nederige geeft hij genade. We vinden dat elke keer weer terug in de Bijbel. Nou, dat besluit van, dat staat vast bij God. In Psalm 2 lezen we, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zegt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren. Met een ijzeren knots zijn stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Als we de profetie een beetje kennen en we kijken naar onze Heer Jezus Christus, dan weten we in de Bijbel ook, vanuit de Bijbel, dat de Heer Jezus de eerste mens is, de eerstgeborene, maar ook de nieuwe mens van een heel nieuw mensgeslacht, de nieuwe Adam, laat ik het zo zeggen. En als die nieuwe Adam, komt hem de erfenis van de schepping toe. God heeft alle dingen geschapen. En deze hele aarde, niet zoals die nu is, daar hebben we het zondag even over gehad, maar als die herschapen is, dan komt die Jezus toe. De mens die zich het meest vernederde, die zal straks onder de mensen en in het heelal en in de geschapen wereld de hoogste plaats gaan innemen. En dat zullen de koningen moeten gaan erkennen. En mensen die op deze wereld een hele nederige plaats in hebben genomen, die zijn ook door God verhoogd. Denk maar eens aan bijvoorbeeld aan Hanna. Die zo vernederd werd door haar zus. Of nee, ik zeg het verkeerd, hè. Door Peninna, de mededingster wordt ze in de Bijbel genoemd. Hè? Die had maar kinderen. En die kreeg maar kinderen. En die zat die kleine baby's te wiegen, waar Hanna bij zat. En de borst te geven en een beetje hoogmoedig naar Hanna te kijken. En Hanna brak. En God zegt, Hanna, ik zal jou gaan verhogen. En dat heeft hij gedaan. In 1 Samuel 2 vers 8 lezen we, hij heft de geringen op uit het stof. Hij heft de armen omhoog uit het slijk. Om hem te doen zitten bij de edelen en een erezetel te doen verwerven. Dus God is met zijn kinderen die in verdrukking lijden en die nederig zijn. Denk maar aan Maria. Wie had ooit aan Maria gedacht als dat zij de moeder van Jezus zou kunnen worden? Ook zo'n positie in van nederigheid neemt. En waarvan Elisabeth in een lofzang over Maria zegt, hij heeft machtige van de troon gestort en eenvoudige heeft hij verhoogd. Dat is het verlangen van God. Mensen die, ja, die zich misschien helemaal gepasseerd voelen. En klein voelen. En helemaal niet worden gezien in deze wereld. En daar kunnen wij ook zomaar bij zijn. We kunnen ook zo gevoelens hebben dat we zeggen, ja, zien ze me eigenlijk wel staan? Ik doe zo mijn best en ik werk en ik doe. En ik heb het vaker wel eens teruggekregen in het pastorale verdriet, in het pastorale werk. Maar ze letten niet op mij en ze zien me niet staan. En eigenlijk, ja, wat ben ik nou eigenlijk? Vergeet er nooit dat God vernedert om te verhogen. En dat de geringe ophaalt uit het stof. Die profetische lijn vinden we dus ook hier in Daniël 4, vers 17. Opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste de macht heeft om over het koningschap der mensen. En dat hij het geeft aan wie hij wil. We gaan verder. Een derde waarschuwing voor Nebukadnezar. Na de droom over het beeld in hoofdstuk 2, in de geschiedenis van de vurige oven, krijgt Nebukadnezar hier nu zijn derde waarschuwing van God. En die waarschuwing komt via een droom en de uitleg van die droom door Daniël ervan. En Daniël is daar vreselijk door geschokt. Daniël is altijd Daniël gebleven. Ik heb dat wel vaker gezegd. Dat betekent hij is altijd God trouw gebleven. Het leven van Daniël is daarom zo kenmerkend, ook voor ons, omdat Daniël niet meegegaan is met Babel. Daniël woonde wel in Babel, maar is niet meegegaan. Hij heeft zich altijd afgevraagd van wat God wilde. En nou is het in Babel rust en daar is vrede. En het lijkt alsof er helemaal geen gevaar is. Maar hier komt de waarschuwing. Na hoofdstuk 2 en 3 volgt de derde waarschuwing voor koning Nebukadnezar in vers 27. Daar waarschuwt Daniël hem. Doe uw zonde teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen. Of er misschien verlenging van uw rust mogen wezen. Er zijn hopen mensen, ook in christelijke kerken, die een soort rust hebben van ja, wat kan mij eigenlijk gebeuren? Er zijn hopen mensen die zeggen, ja, wat kan mij eigenlijk overkomen? Maar eigenlijk staan ze recht overeind. En eigenlijk hebben ze zich nooit kunnen vernederen voor God, of ook nooit kunnen vernederen voor anderen. Dat is ook een beetje het beeld wat we hier zien. Doe uw zonden teniet. Zonden staan tussen God en ons altijd in, maar dat weten we. Als we dus een jaar verder zijn, dan is hij blijkbaar de woorden van Daniël en de uitleg van de droom die zoveel indruk op hem maakte, alweer vergeten. Dat is ook een waarschuwing voor onszelf. Ook wij kunnen soms een diepe indruk hebben van God spreken in ons leven, maar als we daar geen gevolg aan geven, aan Gods waarschuwingen, dan raken we geestelijk verdord. En dan gaan we onze eigen weg en dan gaan we onze eigen situatie. Vers 4 en 5. Ik, Nebukadnezar, bevond mij rustig in mijn huis en in goede welstand in mijn paleis. Daar zag ik een droom die mij verschrikte en droombeelden op mijn lege steden en gezichten die mij voor ogen kwamen, verontrustten mij. Koning Nebukadnezar waande zich volkomen veilig in zijn paleis. Volkomen veilig. Hij was rustig in zijn huis. Hij had goede welstand. En hij bevond zich in zijn koninklijk paleis. En ineens 's nachts krijgt hij een droom. En die droom die verontrust hem zozeer, die zet alles in zijn leven op zijn kop. En dat is ook een beetje de tijd waarin wij leven. De dingen gaan zo hard. En die gaan zo snel. Wat we vandaag nog denken van nou, dat geldt voor 10 jaar, dat hebben we rust over. Als we kijken naar wat er gebeurde bij de Twin Towers. En de tijd ervoor, we spreken al een tijd voor de Twin Towers. En we spreken een tijd erna. We spreken over 11 september, ervoor en 11 september erna. De wereld ervoor die was heel anders. De hele wereld waalde zich toch in een redelijke rust. Er werd hier en daar wel wat gebakkeleid. Maar het heeft zo'n impact, Pit, gehad. Dat regeringen die ervan overtuigd waren dat ze nog jaren konden bestaan, die zijn omvergeworpen. Er zijn overal brandhaarden gekomen in de wereld. De hele wereld politiek is veranderd. We zijn anders gaan aankijken tegen Rusland. We zijn anders gaan aankijken tegen het Midden-Oosten. We kijken anders aan tegen Amerika. We kijken anders aan tegen de islam. Alles is veranderd. In een betrekkelijk korte tijd. In 1 Thessalonicense 5 vers 3 lees je over hen die tegen elkaar zeggen: het is alles vrede en rust en er is geen gevaar. En dan staat er: overkomt hen een plotseling verderf. Ze hadden er niet op gerekend. Ze hadden er geen rekening mee gehouden. Zo ook met Nebukadnezar, die verontrustende droombeelden kreeg. Van de rust en zijn goede welstand was niks meer over. Hij kreeg bovendien deze droombeelden in zijn paleis. Dus omgeving die sprak van zijn grootheid en van zijn macht. Niet alleen waande hij zich groot en niet alleen had hij die grootheid, maar het hele paleis sprak. Het was gebouwd tot zijn eer. Het was gebouwd tot zijn roem. Heel Babel had hij gebouwd tot zijn eer en tot zijn roem. Het straalde zijn grootheid uit. Dat was Babel. Het moest zijn grootheid uitstralen. En uiteindelijk zal dat aan het einde ook gebeuren, vlak voordat de Heer Jezus komt. De antichrist die zal gaan regeren in deze wereld, en de regering van de antichrist die zal zijn grootheid moeten uitstralen. Hij wil aan zichzelf laten zien dat hij een God is. En alles moet hem dienen. Alles moet tot eer en tot glorie van zijn naam zijn. Daar gaat het om te doen. En nou, Nebukadnezar verontrust is. Hij probeert wel, maar alles is weg in één moment. En als we kijken naar de politiek, en we zitten daar weer middenin nu een beetje voor de gemeentepolitiek, maar dat alle wereldleiders, ook in Europa, ook in Amerika, iedereen probeert de bevolking gerust te stellen. Er is geen gevaar. Gebeurt allemaal in de islam, de ISIS. Dit is geen gevaar voor ons. Er kunnen dingen in Spanje gebeuren, er kunnen dingen in Frankrijk gebeuren, er kunnen dingen in Londen gebeuren. Maar beste mensen, er is voor ons geen gevaar. De politiek is constant bezig om te vertellen dat er geen gevaar is. En hoewel ze best weten dat het soms heel erg anders is, maar de wereldleiders stellen ons gerust. Er is geen gevaar. Als wij ik noem maar een voorbeeld, dus ook vrij recent natuurlijk. Als wij een deal sluiten met Iran, dan is er geen gevaar dat zij een kernbom gaan ontwikkelen om dat tegen Israël te gebruiken. Daar denkt de Israëlische regering heel anders over. En we begrijpen dat. Maar zie je hoe wereldleiders bezig zijn altijd maar te zeggen: je moet mij vertrouwen. Je moet de politiek vertrouwen, er is geen gevaar. Het is er niet. Nou, we hebben gezien, we zitten in de Europese Unie, wat er gebeurde toen Griekenland zijn schulden niet kon betalen. Lag de hele economie in Europa op de rand van de afgrond. De bankencrisis hebben we gekend. En altijd maar, er is geen gevaar. Er is geen gevaar, we redden het wel, maar ze redden het niet. Niemand kon de uitleg van de droom geven. En ook nu weer werd Daniël als laatste bijgehaald. Kijk even hoe dat hier staat, vers 8. Doch ten laatste kwam tot mij Daniël, naar de naam van mijn God Beltesazar genoemd, in wie de geest der heilige goden woont. Ook hier zien we weer dat Daniël zijn naam heeft behouden, alhoewel hij door Nebukadnezar naar de god van Babel werd genoemd. De droom. We lezen vers 10 tot en met 17. Wat de gezichten betreft die mij op mijn legersteden voor ogen kwamen, ik zag er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte. Die boom was groot en sterk. En zijn hoogte reikte tot aan de hemel. Eventjes nog, ziet u? Zie je de elementen van Babel weer terugkomen van Genesis? Laten wij een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. Een boom die reikt tot aan de hemel. En hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. En zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen, alle onder hem. Er zocht het gedierte des velds schaduwen, in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. En al wat leeft werd door hem gevoed. Ik zag in de gezichten die op mij, op mijn lege steden voor ogen kwamen, en zie, een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neer. En riep met luide stem en sprak, houd de boom om en kapt zijn takken, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Het gedierte vliede van onder hem weg en het gevogelte uit zijn takken. Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan. En wel omsloten door een band van ijzer en koper. In het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd. En hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Zijn hart worden veranderd zodat het niet meer een mensenhart is. Een dierenhart worden hem gegeven. En 7 tijden zullen over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit der wachters. En deze zaak op het woord der heiligen. Opdat de levenden mogen weten dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Ja, zelfs de nederigste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Het is een. De droom gaat over een boom. En die boom die staat midden op de aarde. Die is groot en die is sterk. En de takken reiken tot aan de hemel. Die boom was niet alleen groot. Die boom die was ook prachtig. En die werd wereldwijd gezien. In deze boom vinden we dus al die kenmerken van Babel terug. Ook Babel is groot. Nee, als we weer terug pakken op dat beeld in Daniël 2, dan was dat gouden hoofd, het grootste wereldrijk, het machtigste, dat was Babel. Het vertoont al die kenmerken. En ik heb wel gezegd, denk maar aan de toren van Babel. En nestelen vogels in zijn takken, dat betekent dat deze boom plaats biedt aan occulte machten. In andere studies heb ik u dat wel eens laten zien, dat vogels des hemels, dat in de Bijbel niet altijd positief wordt bedoeld. Hè. Denk maar aan de schenker en de bakker in de droom van Jozua. De vogels des hemels die pikken het gebak weg van de bakker. En dat betekende voor hem ook de dood. De vogels van de hemel die pikken in de gelijkenis van de zaaier het goede zaad weg. Ik heb laatst een studie mogen geven over Eversen. En dan zien we het ook, hè? De overheden en de machten in de hemelse lucht, waar wij tegen te strijden hebben, die hemelvogels die daar vandaan komen in de hemelse gewesten, daar is dat allemaal een beeld van, die occulte machten. Ze zijn vaak heel negatief bedoeld. En zo is dat ook hier. En zo vinden we dat ook hier zo vinden we het ook bijvoorbeeld in Openbaring. In Openbaring 18, vers 2. Gevallen is het grote Babylon. En zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Daar vindt u diezelfde kenmerken terug die we dus hier in dit hoofdstuk ook terugvinden. We lezen zelfs dat alles wat leeft door deze boom wordt gevoed. Wat een enorme invloed op deze boom. Babel op de wereld om hen heen. En hoe waarschuwt de Bijbel ons, Gods kinderen, om uit Babel weg te trekken? Dan zien we ineens dat er een wachter verschijnt uit de hemel. Die een einde maakt aan de heerlijkheid van deze boom. Van het een op het andere moment wordt de boom geveld. Alleen de wortelstomp blijft over. Die wachters die zien we vaker in de Bijbel. We komen ze in Openbaringen tegen. We komen ze in Zacharia tegen. Het zijn als het ware de engelen van God die we tegenkomen op de 4 hoeken van de aarde. Die de 4 winden vasthouden. Die de oordelen vasthouden. En die op Gods tijd de opdracht krijgen om de oordelen van God over deze aarde te brengen. Het zijn de wachters, het zijn werkelijk de wachters, je zou zeggen de geestelijke machten van God, de engelen, de wachters. Er wachten, engelen worden ook vaak wachters genoemd. En die op een gegeven moment van God opdracht krijgen, hou de boom om. Die het oordeel over Babel gaan voltrekken. En van het ene op het andere moment wordt de boom geveld. In Openbaring lezen we in één dag is al de pracht van Babel weg. Eén dag. Eén uur is het gekomen. Hou haar om. Verbinding wordt verbroken met de aarde. En op één moment, en we zullen dat toch zien, het gebeurt ook werkelijk op die manier. Dat zien we ook in het volgende hoofdstuk. Die wortelstomp, die blijft, die wordt door een band van ijzer en koper omsloten. Sommige uitleggers zeggen, misschien is dat zo, dat het iets te maken heeft met ijzer en koper van het Griekse Rijk en het Medo-Persische Rijk, wat een einde maakte aan de val van Babel. En als je dat een heel groot breed gaat zien, dan kun je zeggen dat Rijk Babel later weer in de Bijbel tegenkomen. Uiteindelijk zal het Babylonische Rijk weer een belangrijke rol gaan spelen immers. Want nadat 7 tijden voorbij gegaan zijn, wordt de positie van Nebukadnezar hersteld. In Openbaring 17, vers 10 en 11 wordt over het beest met de 7 koppen gesproken. Die 7 koppen zijn 7 koningen die over de wereld zullen heersen. Het beest zelf, de antichrist, wordt het 8e beest genoemd dat uit de 7 voorafgaande beesten voortkomt. Het lijkt erop dat deze droom ook haar schaduw vooruitwerpt op het herstel van Babel na de 7 regeringsjaren die over de hele wereld zullen komen. Dit gedeelte heeft dus een tweezijdige betekenis. Daniels reactie is verbijsterend. Hij diende koning Nebukadnezar. Hij plaatste zich ook onder koning Nebukadnezar. En wat koning Nebukadnezar hem nu vertelde, wat God Nebukadnezar had laten zien, dat betekent het einde van zijn rijk. Het betekent het einde van koning Nebukadnezar. Als hij niet veranderde. Dus je kunt je voorstellen hoe Daniel ontzet is. Vers 27. Daarom, o koning, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheid door erbarming jegens ellendigen. Of er misschien verlenging van uw rust wezen mogen. En ook hier, ik leg elke keer weer het plaatje op het einde. Ook daar vinden we elke keer als in Openbaring, als de oordelen van God over de aarde komen, dan willen die oordelen niet direct zeggen dat God een einde maakt aan de mensheid in de wereld. Die oordelen vinden plaats in fases. En na elke fase kijkt God of er mensen zijn die doen wat ze moeten doen, namelijk zich verootmoedigen en zich bekeren tot God. Verschrikkelijk is dat je een Openbaring leest, maar zij bekeerden zich niet. Ze bekeerden zich toch niet van hun boze werken. Ze luisterden niet. Maar God is geduld en God kan wachten. God heeft geduld. 12 maanden later. Dus een heel jaar gaat er overheen. 12 maanden later, dan vinden we de nieuwe situatie. We lezen in vers 29 dat er nog 12 maanden overheen gingen voor de droom in vervulling ging. Wat heeft God nog een geduld met mensen die hij eerst herhaaldelijk waarschuwt? In Jesaja 61, dat is een bekende tekst, dat is de boekrol die de Heer Jezus kreeg in Nazareth, de boekrol van Jesaja kreeg die aangereikt. En toen hij de boekrol uitrolde, toen kwam hij bij hoofdstuk 61. En dan staat daar, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En we lezen in Lucas 4, vers 19, dat de Heer Jezus dan stopt. Jesaja gaat verder. Jesaja zegt een jaar voor het welbehagen des Heren. Hoe staat het er? Uitroepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God. Dus is nog een jaar over Nebukadnezar gekomen, waarop hij mocht delen in het welbehagen des Heren. Maar hij veranderde niet. En voor ons is het al duizenden jaren dat we nog delen in de genade van God. Nu is het er wel aan gedaan met name tijd, zegt Paulus. Nu. Nu is het nog de tijd van de genade. Maar in één klap zal het ophouden. Ik heb u net iets uit Psalm 2 gehaald. En daar staat er, dan spreekt hij tot hen in zijn toren. Dan is het spreken van God niet meer over vergeving en over genade. Dan is de genadetijd voorbij, dan spreekt God tot hen in zijn toren. En zo staat het ook in Jesaja 61. En een dag der wrake van onze God. Gelukkig is dat maar een dag. En is die aangename tijd een jaar. Dus die is veel langer. Maar die ene dag, die zal wel komen. En dan spreekt God tot hen in zijn toorn. In 2 Petrus 3 lezen we over spotters die in het laatste tijd zullen zeggen dat er niets verandert en alles blijft zoals het altijd geweest is. En dan staat er, hij talpt niet zijn met zijn belofte, maar hij wil zo graag dat mensen zich bekeren. Grote hoogmoed. Na dit jaar van uitstel en geduld zien we Nebukadnezar op het dak van zijn paleis wandelen. Er staat in vers 29, na verloop van 12 maanden toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis, nam de koning het woord. Zo is het vertaald in de NBG. Andere vertalingen zeggen, letterlijk staat het ook zo, toen antwoordde de koning. Maar dat vinden we een beetje raar vertaald. Maar eigenlijk is het een antwoord op zijn droom. Een antwoord op wat Daniël gezegd heeft. Een antwoord op zijn bekering is dat hij zich niet wil bekeren. Hij wil zich niet vernederen. Hij zegt wel dat God aan de nederigste mens, dat God die verhoogt, maar hij wil het niet doen. Dus hij antwoordt God ook met datgene wat hij nu aan het doen is. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte van mijn macht en tot eer van mijn majesteit? Hij is zelf het antwoord op alle vragen over de grootheid van Babel. Ik heb het Babel gebouwd. Het is mijn koninklijke woonstede. Het is door mijn kracht ontstaan. Het is tot eer van mij gebouwd. Wat een hoogmoed. Het antwoord wat hij aan zichzelf stelt, de vraag die hij aan zichzelf stelt, die erachter zit, is eigenlijk deze. Wie ben ik? Dat is best een goede vraag. Ook een goede vraag die we aan onszelf mogen stellen. Wie ben ik? Wie ben ik als kind van God? Weet u wat het antwoord van Paulus was? Paulus zei, door de genade van God ben ik wie ik ben. Vind je dat niet mooi? Hij zei, ik heb meer gearbeid als iedereen. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. De genade van God heeft mijn leven gevormd. Door de genade van God ben ik wie ik ben. Het is voor ons ook denk ik wel heel belangrijk. Maar ja, wat een hoogmoed. Hij zegt, dat ben ik nou. Ik ben Babel. Het is allemaal, ik heb het gedaan. Het is tot mijn eer, het is tot mijn glorie. Alles wat ik ben, dat zie je hier in Babel. Dit is het summum van hoogmoed. En dan staat er in vers 31, nog was dat antwoord in de konings mond, door een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. Men verstoot u uit de gemeenschap de mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven als aan de runderen en zeven tijden zullen over u voorbij gaan. Totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap de mensen en het geeft aan wie hij wil. Aan de hoogmoed van Babel komt een einde. We komen die hoogmoed steeds weer tegen in de Bijbel, maar de hemel grijpt in. En dan denken we aan de torenbouw van Babel, ook daar greep de hemel in. En we denken aan Jesaja 14, waar Babel zich aan de Allerhoogste wil gelijkstellen, ook dat gaat over Babel. En waar God ook gaat ingrijpen en neerwerpt in het dodenrijk. En dezelfde gebeurtenis voltrekt zich hier bij Nebukadnezar. Er komt een stem uit de hemel. En vandaag de dag kan elk moment die stem uit de hemel klinken waarmee alles zal veranderen. Dat betekent dat er wankele dingen zullen gaan veranderen. De Hebreeënbrief zegt het, nog één keer zal God spreken en er zullen de bergen gaan wankelen. En er zullen alle dingen veranderen, plaats moeten gaan maken. Hebreeën 12. Misschien kunnen we het opzoeken, dan kunnen we het even met elkaar lezen. Vers 25. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, zoals Nebukadnezar, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, toch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Nog één keer zal God spreken, dan zal het wankelen, veranderen en dan zal er een wereld worden geschapen die blijvend is. We lezen dat het koningschap van Nebukadnezar geweken was. Hij werd verstoten vanuit de gemeenschap der mensen en dat gras als de runderen. God laat niet met zich spotten. Hij doet wat hij aangekondigd heeft. Ook vandaag de dag hebben we te maken met een verdierlijking van de menselijke maatschappij. En eigenlijk heeft de hele schuld ligt daar een beetje bij de evolutietheologie. De mens komt niet meer bij God vandaan. De mens heeft niet een geest van God ontvangen. Maar de mens komt uit de dierenwereld vandaan. He, en het wordt steeds beest, de mens wordt ook steeds beestachtiger. De geschiedenis doet ons denken aan het einde van de atheïst Friedrich Nietzsche. Die in zijn leven een van de grootste godlogenaars was. En het bestaan op allerlei manieren heeft bestreden. Aan het eind van zijn leven stierf hij in 1889 in Turijn bij zijn moeder in huis als een waanzinnige. Totaal waanzinnig. En hij kon alleen nog maar zeggen, moet ich bin dumm. Ich bin dumm, moet hij. Ik ben dom geweest. Dat was het einde. Een van de grootste godslogenaars van deze wereld. De koning van Babel, de leeuw, had gras als een rund. En dat, je zou ook kunnen zeggen, dat zal in het Jesaja 11 vinden het Messiaanse Rijk. Daar vinden we ook weer dat leeuwen gras gaan eten als een rund. Dat het verscheurende uit deze schepping zal worden gehaald. En dat ze het gras zal eten. Herstel. Herstel. We lezen dat na verloop van de gestelde tijd Nebukadnezar zijn ogen omhoog hief. De gestelde tijd staat bij God vast. Hij heeft de tijd in zijn hand. Vers 34 en 35. Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste En roemde en verheerigde ik de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is in zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden en kan zeggen, wat doet gij? Voor Nebukadnezar veranderde de situatie toen hij leerde omhoog te kijken. Vanuit zijn allernederigste positie omhoog in kijken naar de hemel. Waarmee hij erkende dat zijn nederige plaats en opzichten, herkende zijn nederige plaats en opzichten van de Allerhoogste God. Toen keerde zijn verstand terug. Ik vind dat zo mooi. Dus kijk, toen keerde zij, waar mensen leren met al hun eigen wijsheid, en wat voor wijsheid zou ik leren, te erkennen omhoog te kijken en te erkennen en God te erkennen als de Heer in uw leven daar verandert de wijsheid, zegt Paulus ook in de Korinthebrief trouwens. Hè. En er komt een enorm herstel wanneer we hem erkennen als de Allerhoogste in ons leven. Nebukadnezar werd in zijn koningschap hersteld en hem werd nog meer heerlijkheid geschonken dan vroeger. Hij eindigt zijn getuigenis met de uitspraak dat hij nu de koning des hemels roemt, verheft en verheerlijkt en hem erkent als de enige waarheid. Hoe het verder met Nebukadnezar is gegaan, dat weten we niet in de Bijbel. Het is wel heel duidelijk, hè? Het vers uit 1 Petrus 5, vers 5, waarin staat dat God weet de staat de hoogmoedige, maar de nederigen geeft hij genade. Dan gaan we naar het volgende hoofdstuk, de val van Babel. De geschiedenis is voor ons vaak wat bekender. Tijdens de geschiedenis van dit hoofdstuk is Daniel inmiddels een oude man geworden. Van zo'n 80 jaar. Nebukadnezar leeft niet meer. Zijn zoon Belshazzar is heerser in zijn plaats geworden. Ook deze geschiedenis heeft naast haar historische waarde ook een profetische boodschap voor ons vandaag. De val van Babel vond plaats in 538 voor Christus. En werd reeds door Jesaja voorspeld. Aangekondigd. Jesaja 21, vers 2 tot 10. En door Jeremia 51, vers 28 tot 32 en 60, hoofdstuk 60 tot 64. Jesaja heeft deze val van Babel dus bijna 200 jaar en Jeremia zo'n 60 jaar daarvoor aangekondigd. Met name Jeremia beschrijft exact de manier waarop Babel door de Mede werd ingenomen. De val van Babel is ook profetisch omdat in het boek Openbaring maar liefst 3 hoofdstukken zijn gewijd aan de val van Babel. Zo plotseling als Babel in 538 voor Christus viel, zo plotseling zal Babel ook in de eindtijd vallen. In Openbaring 18 wordt gesproken over 1 uur waarin Babel gevallen is. Een gebeurtenis die wereldwijde gevolgen heeft, met name voor de kooplieden en voor de economie. Men waande zich veilig in Babel. Babel was een geweldige sterke stad. We lezen de eerste 4 versen. Koning Nebukadnezar van hoofdstuk 5. Koning Belshazzar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers, 1000 in getal. En in tegenwoordigheid van die 1000 was hij aan het wijn drinken. Belshazzar beval bij het genot van de wijn dat men het goud en zilveren gerei zou brengen dat zijn vader Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken. Daarop bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, was weggevoerd. En de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen dronken daaruit. Ze dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Belshazzar goot zich letterlijk vol met wijn. En hij raakt de controle over zichzelf kwijt. Zoals we dat ook lezen in het eind, in Openbaring, dat de vrouw dronken is die op het beest zit. Hij kan niet meer goed nadenken. Hij wordt iemand anders, neemt de regie over hem over. En hij laat de heilige vaten van de tempel laat hij komen. Babel was een grote stad met een omtrek van ongeveer 30 kilometer. Een muur van 28 meter breed en 105 meter hoog. Het lag om deze gigantische stad met daaromheen weer een aantal grachten. Om de 250 meter stond een toren van 30 meter boven op de muur. In de muur bevonden zich 150 koperen poorten. Via omleidingkanalen stroomde het water van de Eufraat rijkelijk door de stad, zodat de inwoners altijd vers water in de nabijheid hadden. Het is bekend dat er in de stad wel een voedselvoorraad voor 20 jaar aanwezig kon zijn. Men waande zich volkomen veilig. Het was een rijke stad. Ze hadden van alles voorzien. Ze hadden voor zichzelf gezorgd. Ze hadden voorraad schuren, om het zo maar te zeggen, hadden ze aangelegd. Men waande zich veilig, maar het was toch eigenlijk heel betrekkelijk. Want bij God was de maat vol. En Beltsebar giet zich vol met wijn. En hij we moeten niet vergeten dat de bekers en de vaten die uit het gehaald werden, dat waren door David aan God geheiligde vaten. Al het vaatwerk wat in de tempel stond, was voor God bestemd. Het was voor zijn dienst bestemd. Heiliging betekent dat het apart was gezet voor God. Die vaten die worden nu verontreinigd. En er worden andere goden worden geroemd. Goden van hout en van goud en zilver en van hout en van steen. Die worden allemaal geroemd. Ze roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Ik ben wel eens bang dat wij ook in zo'n tijd leven. Ook in Nederland. Het gaat bij ons voornamelijk, we hebben het goed als we deze goden kunnen roemen. Ons wordt wijsgemaakt dat het in Nederland goed gaat als het economisch goed gaat. Als je goud hebt, als je zilver hebt, als je een prachtig huis hebt, als je een auto hebt, als je twee garages hebt, als je twee badkamers hebt, als je luxe hebt. Dan wordt de welstand van mensen aan afgemeten. Maar God maakt in één uur maakt God er een eind aan. Alles wat de mens in handen heeft, alles waar de mens op steunt, dat is in één klap weg. De heilige vaten van de tempel in Jeruzalem, die waren van God afgezonderd. En denk eens eventjes aan bijvoorbeeld het avondmaal. Ja, ook dat is heilig, afgezonderd voor God. Paulus zegt, wie uit de beker drinkt, die drinkt zichzelf een oordeel. Als hij op een onwettige wijze daaruit drinkt. Zij dronken uit de bekers van God. En ze dronken zichzelf een oordeel. Ze hielden met God ook totaal geen rekening mee meer. Dus het oordeel dat zou komen. De grote godslasteraar in de eindtijd, de antichrist, zal ook God lasteren. En ook de goden van goud, zilver, koper, ijzer en steen, zes in getal, hè, zes, 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 zal die aanbidden. Het getal van de mens. Vers 5. Dezelfde tijd verschenen vingers van een mensenhand die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninklijk paleis schreven. En de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was. Toen verschoot de koning van kleur in zijn gedachten van het rusten hem. Zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. En de koning riep met luide stem dat men de besweerde schaldeeën en waarzeggers zou doen komen. Ik heb dat vers 7 nooit goed begrepen, mag gerust weten. Want als die man zijn knieën tegen elkaar stoot en loopt te klapperen van angst en van de zenuwen, dan weet ik niet hoe die luid kan roepen. Dat snapt u wel. Maar goed, het staat hier natuurlijk wel. Dus in zijn angst heeft hij daarom geroepen. En dan ineens wordt de feestzaal, waar zoveel vreugde is, al die goden van de economie van deze wereld worden geroemd. In één klap komt daar een einde aan. In één klap verandert de feestzaal in een rechtszaal. In één klap. In één klap komt Jezus. En dan maakt alle feestvreugde. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Het hele wereldtoneel een toneel waarop de mens zal zeggen, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons, want de toorn van het Lam is gekomen. En wie van ons kan dan bestaan? Een rechtszaal. Een paar vingers van God kunnen ineens alles veranderen. Het schrift verschijnt tegenover de luchten. In het Aramees staan de kandelaar van 2 meter hoog. Zou het een menorah zijn geweest die ze uit het gouden gerei dat ze uit de tempel hadden gehaald? Dat ze in die feestzaal hadden gezet? Het verscheen tegenover de gouden luchten. En dan staat er dat het een vreselijke uitwerking op Belshazzar had. Hij verschoot van kleur, zijn gedachten werden verontrust, zijn lichaam schokte en hij gilde het uit. Geen uitweg meer. Maar er is geen uitweg meer. Het is te laat, dat is het trieste. Ik vind een aantal passages in mijn Bijbel, die vind ik zo afschrikwekkend. Dat bedoel ik nog niet eens mee, de grote verdrukking, dat allemaal wat er komen zal. Maar de meest afschrikkende passages in de Bijbel, die vind ik bijvoorbeeld in Lucas 13. Waar er geen mogelijkheid meer is voor bekering. Waar mensen buiten zullen staan en die zeggen tegen hem, tegen Jezus, laat ik maar even zo zeggen, want zo wandelde hij bij hun in de straten. U hebt in onze straten geleerd, we hebben met u gegeten, we zijn bij u thuis geweest, we hebben samen met u hebben wij in dezelfde klas gezeten. Doe ons open! Dat Jezus zegt, er is geen tijd meer. Het is over. Het is voorbij. Het is afgelopen. Je hebt de tijd gehad om je te bekeren. Die tijd is voorbij. Precies hetzelfde als met, nou, of de gelijkenis of een geschiedenis is, daar kun je dan over twisten. Over die rijke man die in het dodenrijk komt. Die zegt, geef ze nog de tijd om te bekeren. En dat de Heer Jezus daarin zegt van, of stuur Lazarus. Hij zegt, ze zouden zich niet bekeren, want ze hebben mijn woord niet geloofd. Als ze mijn woorden van de Zoon van God niet geloven, denk je dat ze dan wel de woorden zouden geloven van Lazarus? Ze zegt, ja, maar als er iemand uit de doden zou terugkomen. Ik ben uit de doden teruggekomen en ze hebben mijn woorden niet geloofd. Dat afschrikwekkende. Dat er een streep wordt gezet, wordt gehaald. Is geen uitweg meer. Laat vers 10 en 11, laten uw gedachten u niet verontrusten en uw kleur verschieten niet. Zegt de koningin moeder, er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden woont. Er is er nog iemand die kan vertellen wat er in de Bijbel staat, die dat kan aankondigen. Er is een man. Die regel komen we vaker in de Bijbel tegen. Moet maar eens gaan kijken in de concordantie. Als koning Saul hevig verontrust is, wordt er gezegd, er is een man die voor u spelen kan. Er is een man. God heeft een man gezonden. Er is een man die onze problemen kan oplossen. Er is een man in wie de geest van de heilige goden woont. Naar wie we mogen luisteren. En dan later wordt Daniel, die inmiddels dus oudere man, aan de koning voorgeleid. Waarop Belshazzar zegt, zijt gij die Daniel, een van de Judeërs, een van de bandelingen? Zie je, ik vind dat zo'n mooie zin. Zijt gij die Daniel, zoals die slaaf, die balling die uit Juda komt, een Jood. Moet de Jood ons nou vertellen, wij leiders van deze wereld, wat er met de wereld is, dat er weer een Jood. Moet de Jood dat nou in die hele antisemitische wereld gaan vertellen wat er gaat gebeuren? Een Jood? Een Jood. Jezus was een Jood. Inderdaad. Het heil is uit de Joden. En, zo staat het hier, is in staat uitleg te geven. tenslotte. Daniel wil geen geschenk. Hij zegt, behoud je geschenken maar. Trouwens, wat zou je dan hebben? De helft van je koninkrijk. Als dat koninkrijk, als Daniel gelooft dat het koninkrijk op instorten staat. Dan heb je natuurlijk niet zoveel meer weg te geven. Hè? Ja. Geen enkel geschenk wil Daniel van deze goddeloze koning aannemen. En God roept ons ook aan om Babel te verlaten. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap zult hebben aan de plagen. Daniel vertelt aan Belshazzar over Gods handelen. Hij zegt in vers 22, hoewel gij dit allemaal wist, hebt u zich tegen de Heer des hemels verheven en u toch niet verootmoedigd. Dat is de hoogmoed van Babel. De mens kan niet tot verootmoediging komen. En Daniel beschuldigt hem dan ook van zelfverheffing, van godslastering en afgoderij. Tekel, Uvarzin. Geteld, God heeft de dag bepaald. Paulus vertelt aan de wijzen op de Areopagus hetzelfde in Handelingen 17. God heeft een dag bepaald waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de dood opgewekt, op te wekken, geteld. En Mozes roept ons op om onze dagen zo te tellen dat we wijs hart krijgen. Tekel, gewogen. Alles, die hele macht van Babel, zonder enige waarde. Niets. Helemaal niks. Dat is toch verschrikkelijk als je... Als je je leven waardevol vindt, omdat je meedoet met Babel. Omdat mensen uit de wereld tegen je opzien. Dat je leven waarde heeft, omdat je rijk bent, omdat je aanzien hebt in deze wereld. Of omdat je macht hebt in deze wereld, of omdat je politieke macht hebt. Er komt een tijd dat dat allemaal waardeloos is. Voor God houdt dat helemaal geen stand. God telt anders als dat mensen tellen. God telt wat heb je gedaan uit liefde voor Jezus. Voor God telt wat we voor hem zijn geweest. Alleen degenen die Jezus Christus als hun leven kennen, die hebben een leven dat waarde heeft voor God. Alleen zij. En mensen, wat mogen we daar blij om zijn. Want dat leven hebben we toch maar mooi uit genade gekregen. Uit genade is dat heil ons omgangen. Uit genade zijt gij behouden. Niet door het geloof en dat niet uit uzelf. Het was Gods gave. Het leven, het nieuwe leven, het waarachtige leven. Het is Gods gave. Ander leven, God kan het alleen maar kruisen. Het heeft helemaal geen enkele zin. Weggebroken oever zien. Het onherroepelijke oordeel volgt, want in dezelfde nacht valt Babel door de persen. In dezelfde nacht is Babel via droge beddingen van de omleiding kanalen onverwachts in de handen van de Meden gevallen en in bezit genomen. Men zegt dat de legers al voor de poorten van het paleis van Belshazzar stonden, terwijl hij zich volgoot met drank en zich vergreep aan de heilige vaten. Van Babel lezen we de grote verwondering in de wereld, hoe het toch mogelijk is dat deze stad, deze grote stad, in 1 uur is gevallen. En laten we eerlijk zijn, hoe moeilijk is het voor ons om Babel om de wereld los te laten. Als we dat zouden doen, zouden we veel meer verlangen hebben naar de toekomst en veel meer Maranatha-christen zijn. Hoe kunnen we zelf ook vastzitten, vastgeroest zitten in de Babel? Maar bedenk vanavond dan maar eens, wat heeft het voor waarde voor God? En wat heeft het voor waarde voor ons, voor jullie, voor ons zoals we hier bij elkaar staan en zitten? Wat heeft het voor waarde voor de eeuwigheid? Wat heeft het voor de waarde als we komen te sterven? Ik heb wel een sterfbedden meegemaakt, ook van christenen. Maar een christen op het sterfbed moest eigenlijk stonden ze en zeiden, ja Bert, als ik naar mijn leven kijk, ik word door genade behouden, maar ik sta met lege handen voor God. Dan zal God dat wel bepalen, gelukkig. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die denken dat ze met lege handen staan en nu vol straks in de hemel komen. Maar zo is het wel. Het is een geweldige les. Er komt een einde aan Babel. Waarom? God laat deze wereld, houdt deze wereld niet in stand. God had dat tegen Abraham beloofd, dat hij een stad zou maken waarvan hij de ontwerper en de bouwmeester zou zijn. En daar zien we naar uit. Jezus komt. Er komt een einde aan deze wereld. En zo moeten we er ook naar kijken. Zo keek Abraham naar Sodom en Gomorra. En hij koos niet voor Sodom en Gomorra. Want het was een stad die zo aarschunnig, zo godslastelijk was voor God. Dat God moest Sodom en Gomorra omkeren. Dus Abraham koos voor Hebron. Voor gemeenschap met God. Er komt een einde aan deze wereld. Met alle franjes, met alle mooie dingen. Maar voor ons niet. Voor die tijd mogen wij dat geweldige meemaken dat we de stem van Jezus horen. Die zal zeggen, kom. Kom gij geliefde. Kom binnen. Ik wil jullie brengen in het huis van mijn vader. Ik wil jullie laten zien waar ik woon. Ik wil jullie laten zien waar ik vandaan kom. Beërf met mij mijn heerlijkheid. Alles wat God mij aan als mens heeft gegeven, om het werk wat hij gedaan heeft, zal ik ik gedaan heb, zal ik met jullie delen. Jullie zijn mijn geliefden. Jullie zijn de mijne. Voor jullie ben ik naar het kruis gegaan. Ik hou zo ontzettend veel van jullie. Kom, beërf met mij het koninkrijk. Amen.